Er zit een heel groot verschil tussen de drummer die ik was toen wij de eerste keer in de studio gingen en de drummer die ik nu ben.
Dit is Ritmegevoel. In deze podcast praat Daan Prins met bekende drummers uit de Nederlandse muziekindustrie om te vragen waar hun ritmegevoel vandaan komt. Welkom bij de podcast Ritmegevoel.
Hij studeerde aan de Rock City in Eindhoven en daarna ging hij naar het conservatorium in Amsterdam. En op die opleiding ontstond de band Tape Toy. In 2019 mochten zij ook in het voorprogramma spelen van Indian Eskin. En toen ze daar een nieuwe drummer voor zochten, was het contact met Mark snel gelegd. En nu speelt hij dus ook in die band. Te gast in deze aflevering van Ritmegevoel is Mark van Dongen. Welkom Mark.
Dankjewel.
Goed dat je er bent.
Ja. Leuk dat ik hier mag zijn.
Een echte bandjesman, zei je voor de opname tegen mij. En dan ook wel een beetje, de stevigere rockbandjes.
Ja, ik denk wel. Het gaat er wel op, zeg maar, als ik aan het spelen ben. Ja. Ik denk wel dat het zo is, ja.
Was dat van jongs af aan ook al...
Ja, het is altijd wel hard geweest. Ik kan ook wel wat zachter drummen, maar...
Als het moet, dan...
Maar ik kom wel... Toen ik begon met drummen was het wel... Het ging altijd wel hard en dat vond ik gewoon vet. Dat ik gewoon hard kon spelen.
Ja? Dus, En waren er dan voorbeelden waar je naar keek en die je na wilde doen?
Sowieso Dave Grohl en Taylor Hawkins, dat soort gasten.
Ja.
Dat was wel, dat vond ik wel vet.
Ja, dus Nirvana en dat, oké. En dat was dus vanaf jongs af aan ook je muziekstijl waar je naar luisterde?
Ja, ik ben niet zo iemand die van... zijn ouders echt, denk ik, de muzieksmaak mee heb gekregen. Sorry, mijn ouders. Maar
hadden een andere muzieksmaak.
En die luisterden wel wat andere dingen. Maar ik kan me wel herinneren dat er thuis ook wat dingen als Zeppelin en zo geluisterd werden.
Oh, ja.
En dat is wel... Ik kan me nog wel herinneren dat toen ik op muziekles zat, twijfelde ik tussen gitaar en drums. En toen hoorde ik een keer een nummer van Led Zeppelin. En toen was we echt zo, oké, ik wil dit ook doen. Ik ga nu drumles. En toen ben ik gaan drummen. Dat was wel toen op mijn 11e of zo.
Want je hebt dus een beetje getwijfeld tussen gitaarspelen en drummen.
Ja.
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 En ook allebei les gehad?
Ja, ik had gewoon zo'n algemene muziekles. Dus ik had dan een jaar lang bandles op een schooltje bij ons in het dorp. En dan krijg je elke periode een ander instrument. Zodat je kon kijken wat je leuk vond. Ja. En uiteindelijk kon je een instrument kiezen. Dus uiteindelijk heb ik voor drums gekozen.
Ja.
Dus, maar dan doe je echt alles gedaan. Naar gitaar, basgitaar, saxofoon volgens mij ook nog.
Oké.
Ja.
Basgitaar komt altijd natuurlijk wel een beetje in de buurt van drummen.
Ik vind dat ik heb dat later ook leuk gevonden. Om dat eens wat meer uit te zoeken. En ook af en toe weer een baslesje gedaan en zo.
Doe je dat wel eens?
Ja, nu niet meer. Maar dat heb ik wel tot kort geleden wel eens gedaan. Dus gewoon omdat ik het een leuk instrument vind. Het heeft ook te maken met drums, want het is ritmesectie. En ik denk dat het ook goed is als drummer... om eens te begrijpen wat een bassist doet om bepaalde keuzes te maken. In plaats van dat je alleen maar vanuit je eigen instrument denkt, maar je wel samen een ritmesectie bent.
Ja, precies. Ja, je hebt toch veel met elkaar te maken.
Ja, zeker. Ja. Je moet het samen doen. Dus,
en toe een baslesje kan je wel eens helpen om die ander wat beter te begrijpen. Heb je op het conservatorium, komen ze zo meteen ook nog op, maar daar ook wat meer basles gekregen? Of
verdiept in... In het tweede jaar krijg je ritmesectieles. En dan moet je teamen met een bassist uit je leerjaar. En dan heb je gewoon letterlijk les met een hoofdvakdocent bas en hoofdvakdocent drums.
Oh ja.
En dan moet je liedjes instuderen. En dan ga je echt puur op de ritmesectie. Dus kijk hoe ze dat benaderen qua timing, qua sound. En hoe je dat dan samen speelt. En dan moet je dan ook tentamens in doen.
Dus, ja. Okay. Dus daar wel ook al inderdaad het contact gelegd met de bassist en hoe kijk je naar zo'n ritmesectie. Precies. Oké, maar van je 11e dus, vanaf je 11e echt volledig op drumles gefocust.
Zeker.
Hoe was dat dan? Want dan op een gegeven moment krijg je een eigen drumstel ook en dat soort dingen die komen dan. En dan is het een soort van jongensdroom, toch?
Ja, ik ging op drumles in Rijsbergen. Dat is het dorpje waar ik opgegroeid ben. En daar had ik les van Ronald Hendricks. En ik heb eerst gewoon heel lang gewoon les bij hem gehad. En toen ook wel via de muziekschool een klein beetje in bandjes gespeeld.
Yeah.
Maar niet echt mega veel. En wat muziekexamens gedaan daar. En toen op een gegeven moment kwam ik een beetje in de puberteit. En toen begon ik overal een beetje tegenaan te schoppen. En toen heb ik nog op een punt gestaan om te stoppen met drummen. En heel kort daarna, en ik kan me niet precies herinneren wat de reden geweest is, maar is er een soort omslag geweest dat ik dacht, nee, maar dit is echt wat ik wil doen. En toen ben ik ook gaan kijken naar, oké, kan ik misschien gaan studeren ook voor muziek? En toen is dat allemaal gaan rollen. En toen was ik 15 of 16, denk ik, vrij jong nog.
Toen was een beetje dat toekomstbeeld, zeg maar, ontstaan van een opleiding volgen en
gewoon eerst
een beentje spelen, optreden.
Of... Ja, je bent gewoon eerst bezig met drummen en je vindt dat het gewoon leuk.
Ja.
En dat vind je nog steeds leuk. Maar ik denk, ik was op die leeftijd helemaal niet bezig met van, oh, misschien kan ik dit ook wel gaan doen als baan.
Nee, precies.
Of gewoon als studie, weet je wel. Nee. Gewoon. Maar dat is toen gebeurd. En toen op mijn 16e ben ik begonnen in Eindhoven, Rock City Instituut.
Ja, dat is vrij jong, 16. Ja. Ja. Toch? Was je de jongste ook? Of?
Weet ik niet. Ik was wel jong in mijn klas. Ja. Ik was wel vrij jong, ja. Die opleiding is 3 jaar, dus ik was 19 toen ik afstudeerde. Maar ik heb dat wel echt als een fijne tijd ervaren. Ik denk ook niet dat ik naar het conservatorium had gegaan of gekund als ik die opleiding niet gedaan had.
Nee, precies.
Ik heb dat echt nodig gehad, ook voor mijn ontwikkeling gewoon als muzikant en drummer. En ook om het besef te krijgen dat ik misschien... Want het conservatorium was op dat moment nog helemaal niet in me opgekomen. Ik wist toen ik in het eerste jaar van die opleiding zat niet eens precies wat dat was.
Je wist wel van het bestaan conservatorium, maar wat het echt is en wat het inhoudt.
Ja, en toen in die periode dat ik daar studeerde, kreeg ik heel veel... Toen had ik ook daarvoor al mijn eerste eigen band. En toen merkte ik dat heel erg mijn interesse begon te trekken. Dus in band spelen en gewoon muziek maken met mensen. En dat is ook wel de reden waarom ik uiteindelijk alleen maar naar het conservatorium van Amsterdam wilde. Omdat dat mij het meest trok met dat profiel. Maar dat heeft zich echt zo gevormd binnen die 3 jaar dat ik in Eindhoven studeerde wel.
Ja, het meer bandjesachtig, hè? Wat in Amsterdam ietsjes meer misschien is.
Ja.
Want was je toen op je 16e, toen je dus naar de Rock City ging, toen ook al actief in bandjes?
Ja, ik speelde in een band vroeger dat het heette Back at Seven. Dat was mijn eerste band ooit. We hebben ook een EP'tje mee opgenomen en echt wel serieus wat gespeeld en echt wel showtjes gedaan. En ja, dat was het echt helemaal voor mij destijds. Die band was echt zo, dit is wat ik doe. Dit is alles wat ik wil doen, altijd. En ik heb toen ook met hun auditie gedaan in Eindhoven.
Ja.
En uiteindelijk is dat, toen ben ik gaan studeren en die band is gewoon uit elkaar gevallen omdat mensen andere interesses hadden en andere studies gingen doen en zo. Maar ik studeerde toen muziek. En toen...
Ze gingen niet allemaal met jou mee naar de Rock City?
Nee. Dus ja, dat is daar wel een beetje, dat zaadje daar wel echt geplant af worden.
Dus, wel gaaf dat je op zo'n jonge leeftijd ook al gewoon iets gaat opnemen in de studio.
Ja.
Toch? Dat hoor je ook niet vaak zo optreden en zo. Dat soort dingen natuurlijk wel. Maar echt in de studio gaan zitten en iets opnemen, wat natuurlijk best wel veel geld kost.
Ja, ook dat.
Ja, dat is gewoon op zo'n jonge leeftijd, 16 jaar, misschien nog iets jonger, is niet heel gebruikelijk.
Nee, dat was wel echt leuk. Achteraf dan denk je dat je, als je daarna zit, vind je alles super vet en zo. En dat is dat op dat moment het beste wat je kan doen. En het is ook heel cool geworden. Maar als je er nu over nadenkt, is het allemaal zo schattig en kneuterig ook nog. Omdat je nog zo jong bent. Maar wel echt vette ervaring. Dat is toen,
precies. Dat hoort er ook een beetje bij toch?
Ja.
Als je zo jong bent. Ja. En daarna dus... daar kreeg ik trouwens ook nog les van Bram van den Berg.
Ja, ik had in het eerste jaar...
Inmiddels natuurlijk een hele bekende naam wel.
Ja, ik had in het eerste jaar les van Dave van der Dries. En tweede jaar Stef Box. Van de Textures, ook een hele vette band. Alle drie heel veel van geleerd. Maar ik weet wel nog dat ik heel erg zoekende was. Het eerste jaar en het tweede jaar ook. En ik had ook echt wel... Ik heb ook echt wel momenten gehad dat ik echt wel op mijn reet kreeg. Omdat ik gewoon meer moest studeren.
Ja.
Toen ik in het derde jaar kwam, kreeg ik les van Bram. En die heeft bij mij ook een beetje het besef neergelegd van, maar als jij naar het conservatorium wil, dan gaan we gewoon kijken of dat kan. Omdat ik eigenlijk dacht van, ik kan dat nog helemaal niet. Ik ben niet goed genoeg daarvoor. En hij zei gewoon, je gaat het gewoon proberen. Dus dat is wel toen een goede motivator geweest voor mij. En ik vond hem gewoon een vette drummer toen van Cresup. Ja.
Ja, precies.
Vette drummer.
Zeker. Nee, een hele goede drummer inderdaad. Nou ja, en inmiddels weten we natuurlijk allemaal wat hij bij U2 gedaan heeft.
Ja.
Dus zeker gaaf als je daar ooit les van hebt gehad. En hij heeft het uiteindelijk bij het juiste eind gehad. Want je bent naar het conservatorium gegaan in Amsterdam.
Ja, ik ben daar begonnen op mijn 21ste. Dus ik ben eerst toen afgestudeerd in Eindhoven. Toen ben ik wel naar Amsterdam verhuisd. Heb ik 2 jaar lang vooropleidingen gedaan van het conservatorium. En toen uiteindelijk... ben ik begonnen op die opleiding. Ja,
Ja, en je wilde een soort bandjesopleiding. En dat is ook wel gelukt. Hè? Want daar ontstond dus de band Tape Toy.
Ja, we hebben die band nooit zelf bedacht ook. Dat is ook de grap. Maar je hebt een les waarbij je eigen werk moet schrijven. En toen werden wij bij elkaar gezet als groep. En toen was gewoon, de regel was, alles moet hard en vrolijk zijn. En zo zijn wij muziek gaan maken. En dat was zo leuk dat we toen uiteindelijk gezegd hebben, nou, laten we eens kijken wat er gebeurt als we hiermee doorgaan.
Ja, precies. En als we inderdaad gewoon even onze zin erop zetten, dingen gaan opnemen, gaan optreden. Ja. En best wel goed gelukt, toch?
Ja, dit is eigenlijk een van de beste beslissingen geweest in mijn muzikale carrière, om het zo even te noemen, tot nu toe.
Dus, ja, hard en vrolijk zijn. Ja. Oké, nou, gaan we even luisteren. Wel vrolijk en een beetje hard inderdaad. En ik heb het gevoel, het mag soms een beetje rammelen of zo.
Ja, het is wel, ja.
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 Het gaat wel alle kanten op ook live.
Ja, dat horen we hier ook wel een beetje. Er zitten sommige hele, hoe zeg je dat, clean, waarbij het niet rammelt.
Ja.
Die zitten ertussen. Ja. En deze laatste, daarbij gaat hij wel weer tekeer.
Ja. Ja, zeker.
Maar dat is inderdaad gewoon een beetje die... wat is het? Ja, een beetje garage rock of zo dat ik opgeschreven heb.
Ja, wij noemen het zelf bubble grunge.
Oké. Okay.
Of grunge pop. En ik denk dat het makkelijkst te beschrijven is als Nirvana en No Doubt een liefdesbaby zouden maken. Dat is een beetje wat wij doen. Dus het is wel 90's, maar ook nog steeds wel vrolijk en poppy.
Ja.
Dus, en in het begin...
En dan af en toe ietsjes meer No Doubt en af en toe ietsjes meer Nirvana achter.
Ja, precies. Ja. En... in het begin was het wel wat meer springerig dan dat het nu is, denk ik. Dat komt ook omdat wij gewoon iets ouder geworden zijn, simpel gezegd. Maar dat is wel nog steeds de kern van de band, denk ik. Het is hard, het is vaak ook al vrolijk, mag af en toe ook wel rammelen. Het gaat af en toe alle kanten op, maar ook weer niet.
Ja. Dus, En we hadden het net over de ritmesectie, dat die natuurlijk heel belangrijk is. Zeker voor een drummer en natuurlijk een bassist. En uiteindelijk voor de hele band, want je bent een soort het fundament. Dan heb je bandjes die ontstaan uit vriendschap en die kennen elkaar al heel lang. En dan zou je op papier kunnen zeggen, die kennen elkaar heel goed. Hè? Zo'n bassist en een drummer, dus die voelen elkaar automatisch goed aan. Dit was een band die op school is ontstaan omdat jullie bij elkaar werden gezet, omdat het moest vanwege de lessen. Is het dan lastiger om die connectie te maken? Of hoe zit dat?
Nee, tenminste nooit zo ervaren, denk ik. Maurice, dat is de bassist van Tape Toy. Wij hebben ook wel, wat ik net vertelde, op dat je die ritmesectielessen gedaan hebt. Wij hebben gewoon al die lessen met z'n tweeën gedaan.
Oh ja.
Met het idee, wij gaan samen in deze band. En wij moeten gewoon één goede ritmesectie worden.
Was er toen ook al? Of,
toen was het nog een schoolband. Waren we nog een schoolproject. Maar toen hadden we wel besloten dat we verder zouden gaan. En toen hebben we gewoon echt heel veel uren met elkaar gemaakt. Ja, dat is niet geforceerd gegaan. Gewoon organisch. En op een gegeven moment voel je elkaar gewoon blindelings aan. Want wij spelen nu 7 jaar samen, denk ik. Best wel een tijdje.
Ja.
Dus... dat is wel... maar dat is af en toe ook een beetje gevaarlijk in de zin van... je kan ook lui worden. Omdat je denkt, we doen dit al zo lang.
Kom maar goed.
Het komt wel goed. Terwijl, ik hou er wel van als je het gewoon ook scherp houdt. En af en toe een keer even een schop kan geven aan elkaar. En gewoon kan zorgen dat het gewoon toch nog net iets beter kan. Maar ik denk dat, als ik voor mezelf spreek... vind ik dat Mau en ik echt een hele goede klik hebben als ritmesectie. En we doen dit inderdaad nu al 7 jaar. En dat, ik hoef niet naar hem te kijken om te begrijpen wat hij gaat doen. Zeg maar, dat is wel zo goed. Kennen we elkaar wel qua spel.
Ja, is dat aan het begin wel het geval? Maak je dan heel erg afspraken van tevoren? Of kijk je elkaar dan heel erg aan?
Ja, ik denk het wel. Want je bent gewoon zoekende naar waar iemands timing zit. En waar iemands creativiteit zit. Samen met dat je gewoon een dienende rol wil hebben als ritmesectie.
Ja.
En ik vind het ook wel belangrijk dat hij... Dus hij speelt af en toe ook best wel melodisch. Vooral in het begin van Tape Toy. Dus ook wel, hij gebruikte bijvoorbeeld ook een gitaaramp met zijn basamp. Om een soort signaal te splitten. Dat je en basgeluid hebt. En ook gitaargeluid. En dan is het, je wil dan en ritmesectie zijn. Maar ook melodisch keuzes kunnen maken. En dat zijn wel dingen waar wij in het begin heel vaak op gezeten hebben. We gingen gewoon ritmesectie repetities doen. En kijken van oké, hoe kunnen we deze partijen nog meer in dienst laten staan van het liedje. En zonder dat het te veel is, maar ook niet te weinig.
Ja, want je hebt het over dienend. Maar als je de compilatie hoort, dan hoor je zeker wel de drums en de bas hoor je er bij dit soort muziek ook heel vaak gewoon best wel lekker doorheen. Je hoort hem echt wel goed. Dus je bent aan de ene kant dienend, maar het is niet dat je niet opvalt.
Nee, maar ik denk dat dienend en hard, dat zijn wel nog twee verschillende dingen in de zin. Ja, het is gewoon qua hoe je dat, bijvoorbeeld heel simpel gezegd, kick partijen samen met bas, als je dat compleet langs elkaar langs laat lopen de hele tijd, dan kan het heel onrustig worden, want alles moet een plek hebben. De zang moet een plek hebben, de gitaren moeten een plek hebben. Er is bij onze muziek vaak veel gitaar, dus dat is... Daar moet ook de ruimte voor zijn. Als je het dan als drummer helemaal gaat volspelen, dat heeft helemaal geen zin. Maar ik hou daar wel van. Om echt te zorgen dat... We doen het met z'n vieren. En ik zou niet zeggen dat ik niet per se op wil vallen. Dat zit niet per se in me. Maar ik vind het wel heel gaaf om gewoon iets heel steadies neer te kunnen zetten. Zodat zij ook nog meer eigenlijk gaan zweven. Dat je het echt... Dat het zeg maar voor de luisteraar misschien niet per se een hele opvallende drumpartij is. Maar dat hij juist wel iets geeft waardoor een track nog meer energie krijgt.
Ja, hij kan natuurlijk een beetje die vaart eraan geven. Hè? Die trein die blijft rijden.
Ja, en dat is ook wel wat wij doen live met... wij spelen niet op klik. Tot nu toe bijna nooit gedaan. Omdat de spanning bij ons in de muziek zit ook wel. Het mag soms wel eens wat sneller zijn. En het mag soms ook wel eens een beetje achterin gaan zitten. Dan krijg je ook die spanning van... Ja, dat is vind ik vet. Dat je live kan het alle kanten op gaan.
Ja. Dus, maar dan heb je dus ook geen backing tracks.
Nee.
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 Dus dan moet je ook alles met z'n vieren oplossen.
Ja.
En dat betekent dus ook alweer dat je... De gitaren nemen veel ruimte in. Dat hoort een beetje inderdaad bij de muziek. Maar toch heb je als drummer ook best wel wat ruimte.
Ja, zeker.
Voor een open hi-hat of om een stuk op je crash of op je crash ride te spelen.
Ja.
Je hebt best wel wat ruimte alsnog om te pakken.
Ja, het is gewoon echt intentie leveren, denk ik.
Is dat het belangrijkste?
Het is gewoon niet per se heel veel noten spelen, maar wel met de noten die je speelt hetgeen meegeven aan het nummer wat het nodig heeft op dat moment. Bijvoorbeeld in die compilatie zat ook een track van ons November. Daar zit het echt zo op de crash de hele tijd. Op een soort van kwarten geïnitieerd. Ja, ik speel daar niet veel. Maar wat daar gespeeld wordt is wel met een hoge intentie.
Ja.
Ja, dat vind ik wel vet, ja.
En dan kunnen de anderen, die kunnen het qua melodie een beetje opvullen.
Ja.
En dat eraan toevoegen.
Ja.
En jij geeft vooral de intentie.
Ja, maar het zou bijvoorbeeld ook raar zijn als zij in één keer naar die intentie gaan. En ik blijf in een dichte hi-hat spelen, zeg maar. Dan klopt dat ook niet.
Nee, dat klopt ook niet. Nee, dat zou heel gek zijn. Ja, nee, dan maar die hi-hat open. Vinden we ook niet erg, toch?
Nee.
Nee, dat is ook wel... Dat is wel lekker inderdaad. Ja, dat mag allemaal wel. Drumpartijen zijn dus... Ja, basic? Is dat dan... Heb je niet veel ghost notes of,
jawel,
of dat soort dingetjes? Ja, precies.
Ja. Ik zou mezelf niet echt als een drum virtuoos bestempelen. Maar het is ook niet zo simpel, maar... Ja, ik weet niet zo goed hoe ik dat uit moet leggen, maar het draait niet om de drumpartijen in de liedjes. Het draait om de liedjes en de drumpartijen staan in zijn een verlengde van de songs. Dus ja, het is echt een soort dienende rol.
Maar hoe bouw je die dan op?
Hoe ik dat maak, die partijen?
Ja,
ja, meestal als wij schrijven op verschillende manieren, maar meestal als we in de ruimte bezig zijn, dan ik speel vaak gewoon iets basics om een soort tempo te bepalen en dan een beetje kijken waar de intentie ook van de zang zit. Ik vind het ook wel vaak belangrijk om te weten wat Roos doet. En in het begin...
Ja, dat is de zangeres.
Ja, en in het begin is het een soort van bladibla tekst. Daar gaat het nog niet ergens over. Maar het is ook, ja, als jij weet waar een liedje over gaat, textueel, kan je het ook anders beladen. Dus ook qua partijen. En ik vind dat soms wel interessant om te weten waar een nummer over gaat. Omdat je dan ook kan zo'n nummer zo qua intentie kan benaderen. Dus ik ben in het begin qua schrijven nooit echt heel erg bezig van... Oh, ik wil nu over 4 maat echt een hele lijpe drumfeel doen. Nee, dat vormt zich vaak wel in het liedje. Of dat er iets komt of we maken iets in de box. En er zit iets vets wat we in de drums kunnen verwerken. Maar ik begin vaak gewoon heel basic inderdaad. En dan bouwt zich dat voort met de keuzes die er gemaakt worden met de hele band eigenlijk.
Ja, en dan heeft Roos of iemand anders heeft al een idee voor zeg maar een gitaarpartij of een tekst.
Ja.
Er is al een soort basis.
Ja, of er is soms zijn er ook echt al hele demo's.
Ja?
Ja, met gewoon drum samples of whatever.
Ja, precies.
En dan soms vraagt het nummer erom dat het ook gaat zijn. Maar ik maak het wel altijd mezelf. Ja. Ik maak het sowieso mezelf omdat ik speel het. Dus dan is het al anders. Maar ik probeer het wel. Want als ik het speel, dan is het ook Tape Toy. Omdat Tape Toy zijn ik en die andere 3 mensen.
Ja, ja. Dus, het is echt een band. Het draait niet wat je wel eens hebt natuurlijk om de zangeres of de zanger. En daarachter staat een band die nog wel eens kan wisselen. Bij Tape Toy zijn jullie 4 gewoon...
Ja, wij zijn Tape Toy. Ja,
precies. Ja, ja.
Precies. Dus dat vind ik... Daar voel ik me heel erg op mijn plek. Op die manier. Dus,
En maakt het dan los van dat jij het speelt nog iets anders? Tape Toy of Mark? Of...
Qua drums bedoel je? Nou, sowieso wel, omdat ik het speel. Ja, ik weet het niet zo goed. Het is gewoon, het is Tape Toy. Omdat, als iemand anders dit zou drummen, zou het anders gaan klinken. Omdat het is een andere drummer. Ja. Of drumster. Dat is logisch. Dus ik denk dat het sowieso klinkt de Tape Toy. Omdat wij 4 dit doen. En zodra je iemand anders ergens op die plek in die band zet, gaat het anders klinken. Dan is het nog steeds Tape Toy, maar dan klinkt het anders.
Ja.
Dus omdat wij dit al vanaf het begin af aan met elkaar doen, klinken we zo.
Ja precies. Ja. Nou, je hebt natuurlijk inderdaad, iedereen heeft zo zijn eigen steltje en dingetje. Ja. Of dat nou met drummen, met bas of met gitaarspelen is. Ja, iedereen heeft zo zijn eigen ding. En dat heb jij natuurlijk ook met drummen. Maar de basis is dus, basic. Even als het schrijven van het drumpartij begint, dan begin je een beetje basic. En dan langzaam ga je het opvullen, ga je fills. Ja, dan ga je kijken waar plek is? Of...
Ja, dan gaan we gewoon liedjes maken. En dan wat we vaak gedaan hebben toen we bijvoorbeeld het album geschreven hebben. Want we hebben een toertje gedaan naar het eerste album wat we gedaan hebben. Daar zaten wel wat samples ook in, live. Dus toen speelde ik wel wat nummers op klik. Maar dan begint het gewoon inderdaad uit een soort basis. En dan uiteindelijk gaan we pre-producties doen. Vaak met een producer met wie we dan gaan opnemen. En dan gaan we heel erg op detail zitten van... Oké, die bas- en drumpartij, daar moet... daar klopt iets niet. Want als die kick daar zit, dan klopt dat niet met de rest van de... met de melodie of zo. Dat ga je echt invullen. Zeg maar. En echt zo, oké, wat heeft het nodig? En dan krijg je soms ook wel interessante discussies. Want er zijn mensen die een bepaalde partijen gemaakt hebben die ze heel graag in die track willen laten. Maar soms is dat niet wat het liedje vraagt. En dan... En dat vind ik het allerleukste, denk ik, aan muziek maken. Omdat... Elke keer als je weer een nieuw liedje maakt, kom je in dat proces. Dat is eindeloos. En dat is zo leuk om in te zitten, omdat je samen vanuit niks iets maakt. En dan is het van iedereen. Dus,
En is dat dan, ga je dan af op muziektheorie die je hebt gehad? Op,
nee.
Nee. Ga je af op de lessen in de ritmesectie die je hebt gehad? Of ga je gewoon puur en alleen af op gevoel?
Ja, het is wel veel al gevoel, denk ik.
Ja.
En natuurlijk neem je dingen mee die je de afgelopen jaren allemaal geleerd hebt. Maar dat is niet wat bovenop ligt.
En je gevoel is misschien ook wel een beetje ontstaan met die lessen. Ja. Dat neem je natuurlijk ook wel mee in je gevoel. Ja. Alles wat je hebt geleerd.
Ja, en wij zijn ook als muzikant allemaal best wel gegroeid. Ook door Tape Toy. Dus dan groei je ook met elkaar in zo'n proces. Daarbuiten hebben we ook tijdens het consortium en ook toen we met Tape Toy waren. En nu nog steeds doen we ook allemaal nog heel veel andere dingen daarnaast. Maar ja, we doen het allemaal vanaf het begin. Ik heb nog nooit zo lang met dezelfde mensen in een band gezeten. Dus dan, en zo vaak ook dat proces meegemaakt van nummers schrijven, opnemen, op verschillende manieren opnemen.
Ja.
Ook ondervinden hoe dat dan is en hoe iedereen in zo'n samenstelling functioneert. En ook ik als drummer. Er zit een heel groot verschil tussen de drummer die ik was toen wij de eerste keer in de studio gingen en de drummer die ik nu ben. En hoe ik dat soort dingen benader. Ja, dat is wel leuk.
Ja, over dat opnemen gaan we het zo meteen nog hebben. Ook over jullie nieuwste EP, Talk to You Soon. Die is opgenomen. Die is volledig live opgenomen, om het zo maar te zeggen. Gewoon allemaal met z'n allen tegelijkertijd spelen. En nou, je klikt op record als je gaat beginnen. En dat is hem.
Ja.
Gaan we het zo meteen nog over hebben. Maar ook een drum intro. En daar ben ik natuurlijk fan van. Dat hoor je al aan het begin van deze podcast. Phone call. Er zit een heel klein, bescheiden, maar toch een klein drumfilm, drum intro in. Ja, het is niet veel.
Je hoort hem bijna niet, maar hij zit er echt.
Ja, dat is hem.
Ja.
Ja, en wie zei, want je kan hem ook gewoon met z'n allen aftikken. Gewoon bam, je gaat gewoon op de één met z'n allen beginnen.
Ja.
Toch kwam er iemand met het idee, nou Mark, doe jij maar eerst even twee tellen zelf iets. Met een open hi-hat en een kick.
Ja, ik denk dat dit is gewoon een keer in de ruimte ontstaan door dat ik dat deed. Dat ik gewoon aftikte twee keer en dan op de drie die
je deed gewoon één, twee en toen deed je dit.
Traag toe. Ja. En dat dan ik zelf of iemand anders zei, ah, dit is eigenlijk wel vet. Als wij dit live spelen, dan ik zet dit ook zo in. Ik tik dit niet af. Dus dan, als je hoort gewoon die film, dan gaat het.
Ja, precies.
Dus dat is...
Moet je allemaal goed opletten, want het is niet, duurt niet lang.
Ja. Ja, dat is niet iets waar we lang over praten. Dat is gebeurd gewoon. En dat is gewoon een gevoel wat iedereen heeft. En ik vind het wel leuk om... Ik vind het leuker om dingen muzikaal aan te geven dan dat ik ga aftikken.
Ja, precies. Ja, maar dat is dus ook als je het hebt over live en intro's en extended outro's en dat soort dingen. Dat vul jij graag drummend in.
Ja, of gewoon of drummend of dat er iets gebeurt in ieder geval. Maar dat je niet een soort stilte hebt en dan zo, oké, jongens, 1, 2, 3, 4 en dan gaan we weer.
Die twee stokken zo vier keer op elkaar en dan, we kunnen. Ja. Ja.
Nee, okay. Soms is dat ook, werkt dat gewoon goed hoor. Maar ik vind het gewoon... leuker om dingen muzikaal op te lossen. Want ja, je hebt toch een instrument in je handen. Dus waarom zou je het dan niet gebruiken?
Ja, nou en het voordeel is natuurlijk wat je zei. Je speelt zonder klik, zonder backing track. Dus je kan ook, als je wil, kan je de hele tijd door blijven spelen. Een soort van, je hoeft niet te wachten op iets wat in gaat loopen. Of je hoeft niet iets in te tikken op je SPD.
Ja.
Je kan zelf ook gewoon doorspelen. En dan kunnen de mensen nog overheen praten. Of de gitarist, die legt er even iets overheen.
Ja.
En dan kan je hem vanzelf opbouwen naar het nummer.
Ja, je bent gewoon vrij in eigenlijk... wanneer je start en wanneer je stopt.
Is dat dan ook improviseren op het podium? Of zijn dat soort dingen wel...
Ja, dat soort dingen zijn wel vaak klein beetje afgekaderd. Maar we hebben bijvoorbeeld een track Dive Deeper.
Ja.
En ook Sick Sick Sick. Daar hebben we ook wel eens live doe het outro veel langer. En er zit een klein beetje een soort idee achter van bepaalde overgangen. Maar wanneer en hoe, dat is gebeurd gewoon.
Dus, maar overgangen van het ene nummer naar het andere nummer?
Ook dat, maar gewoon overgangen in zo'n... Als we bijvoorbeeld zo'n extended outro doen van zo'n track... Dan zijn er wel bepaalde fases in zo'n lengte van zo'n outro... die we misschien van tevoren een keer afgesproken hebben... of wel eens doorgesproken hebben. Maar voor de rest is het gewoon gaan... qua elkaar aankijken. En ik ben vaak wel dan degene die aangeeft van... oké, nu gaan we naar het volgende stuk...
Ja.
En dat geef ik aan door of iedereen kijkt elkaar aan. Of ik geef het aan door de intentie die ik geef op een drumstel. Dat ze wel begrijpen dat we naar het volgende stuk gaan.
Ja.
Maar ik hou daar wel van dat vrij is. Omdat ik hou er ook wel van als dingen afgekaderd zijn. Maar dat houdt het ook spannend op het podium. En dan hou je dus ook de focus. Als je de hele tijd hetzelfde doet, dan is ook de focus soms weg. En dan... Ik zou niet zeggen dat het dan niet leuk is, maar het is wel leuk als je een soort elkaar een beetje kan uitdagen. Ook van oké, gaan we nu over 4 maten of gaan we nog langer trekken?
Ja, en dan doe jij soms, doe je hem net even ietsje zachter en dan weet iedereen oké, we moeten nog even. En als jij hem juist vol erop gooit, dan gaan we door naar het volgende stukje.
Ja.
Oh, ja. Want het is niet dat je een microfoon hebt waarmee je naar iedereen zegt, ik weet niet eens of jullie met in-ears werken.
Nee.
Nee? Zonder in-ears?
Nee.
Gewoon alles op de monitor.
Ja.
Gewoon.
Knetterhard.
Je zei het al, het moet hard rammelen. Gewoon alles op de monitor. En dan heeft het weinig zin om...
Wat dat betreft is het nog steeds wel een soort rammelbeentjes. Gewoon prikken en gaan.
Net Nirvana.
Ja.
Ja. Precies, oké. Je noemde hem al, Sick Sick Sick. Dat is een van de nummers op die EP, TTYS, Talk to You Soon. Die is uitgebracht vorig jaar, 2023. Zeg
dat kan wel kloppen. Ja,
volgens mij wel. Ja. En die is volledig live opgenomen. Waarom is dat gedaan?
Wij hebben de eerste nummers die we opgenomen hebben, dat waren 8 singles.
Ja.
Dat hebben we met Ewan Legro opgenomen. Dat is de producer die tot nu toe al onze nummers heeft opgenomen. En de eerste 8 nummers hebben we opgenomen in een boerderij in België. Dus we zijn gewoon naar België gegaan, hebben een Airbnb gehuurd en we hebben simpelweg gewoon een studio gebouwd in de Airbnb.
Echt?
Ja.
En dat wisten ze? Of,
Ja, dat hebben we wel allemaal van tevoren. Het is niet zo, we gaan even 2 weken herrie maken. Nee, maar toen hebben we daar opgenomen en ja, dat was gewoon de essentie van de band. Gewoon 4 mensen in een ruimte, gewoon versterkers aan en gaan.
En dan,
je doet ook nog wel wat overdubs en zo. Niet alles is dan live, maar wel het meeste. Dus, want het gaat heel erg op intentie en energie. Dus ja. Dat hebben we toen zo gedaan. En toen hebben we het album, ons eerste album, hebben we heel anders opgenomen. Dat hebben we echt zo drums apart, bas apart, heel veel geleerd. Hebben we de drums in een studio opgenomen een week. En daarna zijn we ook weer naar een Airbnb gegaan. Ergens in Nederland hebben we 2 weken, daar hebben we alle andere dingen opgenomen. Dus alle gitaren en dat.
Wat doe jij dan nog?
Nou ja, niet zoveel. Ik ben daar gewoon.
Beetje genieten.
En ja. We beslissen heel veel samen. Dus het is vet essentieel dat ik daar ook bij ben. En het is gewoon voor het groepsproces.
Precies.
Ja. Maar toen, dat hebben we toen daar gedaan. En ja, dat album is gewoon gedropt. Het is allemaal net iets anders gegaan dan dat we gehoopt hadden door corona. En toen, er was gewoon een soort frisse energie nodig. En we hadden gewoon die nummers gemaakt, best wel snel. En toen zeiden we ook van, laten we gewoon niet te veel poespas, gewoon studio in gaan en gewoon kijken of we gewoon zoveel mogelijk weer live erop kunnen zetten. Ook om gewoon die energie van de band weer op plaat te krijgen. En toen hebben we in Amsterdam in Schenk Studios hebben we die EP opgenomen. En dat is voor het grootste deel, op een paar gitaarpartijen en zangdingen na, is alles gewoon in de ruimte opgenomen. Dus het is gewoon aftikken en gaan.
Ja. Nou, eens even kijken of we dat horen. Ja, dit is het nummer 666.
Ja.
Nou. Ja. Ja, de intensiteit die zit wel weer goed.
Ja.
Maar hoor je dan ook op een of andere manier echt dat dit een soort van live is? Of is het, gaat het meer om het gevoel erbij?
Ja, het is niet zo dat je echt hoort in een op. Het is gewoon echt wel geproduceerd.
Precies, het is wel, het klinkt wel gewoon heel strak en zuiver en dat soort dingen.
Ja, maar het is toch, het is echt anders als je zoiets qua intentie met z'n allen in een ruimte inspeelt, dan dat als ik de drums nu apart had ingespeeld en dan de bas er netjes
over. Dan hadden ze anders geklonken.
Dan had het toch wel anders geklonken qua intentie.
Ja.
En ik denk niet dat iedereen dat zo 1 keer op het blote oog hoort. Maar ik hoor dat wel, omdat dat is gewoon, voor mij is dit nummer ook, zit hoog in de energie. Ik moet echt wel van huizen komen. Ik moet niet zeg maar 95% leveren, want dan kom ik er gewoon niet met het nummer. Ik moet er echt op. En ja, dan moet je ook niet 25 takes moeten doen. Want je hebt maar een bepaald aantal level qua energie. En als je dat 25 keer moet doen, dan ben je gewoon helemaal leeg. Dus het is gewoon 5 takes. En dan moet hij erop staan.
Ja.
En dan is het wel qua drums zo. Dan is de ritmesectie het belangrijkste op dat moment. Dus als de bas en de drums er echt goed op staan en er is iets anders qua gitaar wat net niet is, dan gaat dat over. Want anders moet je constant opnieuw beginnen, terwijl je eigenlijk een hele goede take hebt.
En je hebt hem alsnog, gok ik tegenwoordig, gewoon in losse sporen. Dus je kan daar nog een beetje in
zeker
inknippen.
Ja, ja. Maar ik vind dat wel leuk om gewoon ook op het podium en dan ook vooral met Maurice gewoon zo elkaar een beetje aan te kijken en gewoon een soort beetje te schoppen. Zo van, kom op, weet je wel.
Ja.
Je moet hem echt opzetten gewoon. Gewoon samen gewoon zo die energie leven.
En dus,
ik
dus
vind
je
dat echt leuk.
Ja, precies. Een beetje aanjagen iedereen. En een beetje voor de tel, een beetje goed strak op
gewoon
de tel.
Ja, precies.
Ja, echt wel.
Beetje duwen.
Ja, precies. Ja, heeft dat het nodig? Duwen?
Ja, ik ben wel denk ik iemand die vrij ik zou niet zeggen dat ik een drummer ben die achter in de tel speelt. Ik speel eerder voor in de tel. Dus het is ook wel gewoon een beetje mijn innerlijke drumklok die voorin zit.
Ja.
Maar bij zo'n nummer, ook bij deze, als ik even de kans krijg, dan ook live, dan gaat het er wel echt op. Dus dan loop ik hem wel te duwen. Ja. Het is wel echt zo.
Zonder dat je heel erg wil versnellen, of mag dat ook nog wel een beetje?
Nou, het gaat soms wel eens wat sneller dan op plaat. Maar het is niet zo dat ik echt 20% omhoog ga qua snelheid.
Nee, maar ook niet tijdens het nummer of zo. Dat je denkt richting het einde, nou, er mag wel ietsjes bij.
Dat gaat dan vaak gewoon organisch.
Ja, precies.
Gewoon, soms zet ik hem ook wel eens in en dan kijken zo twee mensen naar me om van, weet je zeker dat we het zo snel gaan spelen? Maar dan gaan we al. Ja.
En dan moet je. Ja. Ja, dan rijdt de trein. En ja. Dan,
dat vind ik leuk.
Ja, precies.
Gewoon zo dat aanjagen. En dan moet je er ook al voor zorgen, als je dat doet, als drummer zijnde, dan moet je het ook wel doen. Zeg ja, maar, dan moet je niet halfbakken in de helft denken, ik ga nu even inkakken.
Nee, dan moet je niet meer terugkrabben.
Nee, precies. Nee.
Ja. Dus dan moet je ook nog wel een beetje, nou ja, wat je zelf zei, zorgen dat je wel een beetje fit bent. En ja. dat je hem inderdaad volle bak inzet. En dat ja. je het volhoudt techniek, dan ja, natuurlijk ook wel belangrijk.
Ik had toevallig ook de podcast van Mart geluisterd.
Ja.
Met LA Sainz, dat hij ook vertelde van, ja. Ik moet echt wel fit zijn om dat te kunnen spelen. Ik ga dit niet vergelijken met wat hij doet daar. Maar als ik echt niet fit ben, dan zijn dit wel nummers die taai zijn om te spelen.
Ja.
Op zulke intentie en dat tempo.
Snap ik wel. Ja. Ja, ja, het gaat er goed aan toe. Het gaat er stevig aan toe, kunnen we zeggen.
Ja.
Hey, je drum setup. Daar wil ik het even over hebben. Zometeen gaan we nog hebben over Indian Eskin, waar je ook voor drumt.
Ja.
Maar eerst even de setup. Wat neem je mee? Hoe ziet jouw kit eruit?
Ik heb een vrij simpele setup bij Tape Toy. Die is een klein beetje veranderd ook door de jaren heen. Maar ik speel op een, voor alle drummers onder ons, een Sakai Rhythm King uit de jaren 60. 22 kick, 12 rectom en 15 inch floortom. 15 ja. is niet echt een veel voorkomende maat.
Nee.
Dat is niet dat ik daar specifiek naar zocht. Maar ik ben gewoon een keer verliefd geworden op die set. En die klinkt echt heel erg nice. Dus ja, het is een oud beestje. Ik speelde vroeger met twee snare drums bij Tape Toy. En ik gebruik nu als main snare een Ludwig Echolite. En ja. Ik speel ook nog wel eens met een Black Beauty. gehamerde Black Beauty. En dan die Echo, die is 14 keer 5, 5,5 uit mijn hoofd. En die Black Beauty is 14 keer 6,5 diep. Ja.
Maar je hebt dus normaal geen sidesnare meer mee?
Nee, dat doe ik nu niet meer zoveel. Maar ik denk met de nieuwe muziek die er gaat komen, dat ik dat wel weer ga doen.
Je hebt hem wel weer nodig.
Ja, dat is gewoon, ja, je zet het niet per se neer omdat je een tweede snare wil zetten. Maar het is gewoon natuurlijk wat de muziek vraagt. En met de nieuwe liedjes en ook oudere liedjes had ik vaak een soort meer oemf snare. Gewoon wat meer diepere klank. En dan had ik mijn sidesnare heel hoog gekrankt. Dus gewoon die ook wat meer ketelgeluid had. Maar nu speel ik eigenlijk voornamelijk met die Echolite. Omdat die is en agressief in het hoog. Maar het is een aluminium ketel. Dus die is wat droger, dus dan heb je wat minder boventonen. Dan gaan we heel diep erin.
Ja, oké.
En op de front of house, dus als je in de zaal staat, krijg je eigenlijk vanuit de subs vaak al wat meer laag mee van wat je hoort. Ja. Dus dan kan ik hem wat hoger draaien qua stemming. En dan heeft hij nog steeds heel veel body in het laag. En dat speelt fijn. Vind ik lekker.
Ja.
Dus dat doe ik nu. Ja, en verder, ik heb gewoon een hi-hat, een crash en een ride. Istanbul en Zildjians. Ja.
Ja, nou op zich inderdaad wat je zegt. Nou, ja. Wel basic.
Met de plaat heb ik nog ook, deed ik ook elektronica erbij, dus ook SPD.
Ja, precies. Heb je dat live?
Ja, en wat triggers ook. Dat is nu allemaal weer af. Want dat had het toch niet nodig weer nu.
Dus nee.
Maar voor hetzelfde geld gaat het dat straks weer wel op hoor. Maar het is maar net wat we aan het doen zijn, zeg maar. Het staat nooit echt helemaal vast. En dat is ook leuk, omdat je dan als drummer per ding wat je aan het doen bent, het blijft dan wel taped hoor, maar je mag toch steeds wel anders gaan kleuren. Dus en hoe je speelt, maar dus ook je setup. En dan gaan zoeken van oké, ik wil toch iets meer de sounds van de plaat namaken, ook live. Dus ga ik dan misschien dingen triggeren of ga ik toch dingen mee laten lopen of niet. Ja. Dus, maar dat is altijd een proces.
Ja, dat ontstaat inderdaad ook. En dat kan ook per tour weer een beetje verschillen inderdaad.
Ja.
Heb je nog gekke dingen? Ik dacht een keer een vaatdoek te zien op een tom of zo.
Nee, ik heb zeempjes.
Oh, zeempjes.
Ja, dat is gele zeemdoek. En dan met klemmetjes. Dat is niet, heb ik niet verzonnen. Dat is door een andere drummer. Heel veel jongens en drumsters om in de Amsterdam kliek heb ik het idee, die gebruiken dat, omdat één drummer daar ooit mee begonnen is. Maar dat is gewoon fijn, want het is eigenlijk een beetje hetzelfde als gewoon moon gel of iets van damping op je toms. Alleen het fijn is met zo'n zeempje is dat een zeempje is wat zwaarder. Dus die Als je slaat, valt die eigenlijk gelijk terug op het vel. En omdat het een zeempje is met klemmetjes, kan je altijd bepalen hoeveel demping het nodig heeft. In plaats van als je er gewoon één moonjelletje op plakt, dan is dat wat het is. Terwijl met zo'n doekje kan je gewoon precies, oh, het heeft nog net iets meer demping nodig, doe je net iets meer erop of net iets minder.
Ah.
En omdat een drumstel heel erg reageert op akoestiek van ruimte, is het ook in elke ruimte anders. Dus,
En leg je, want ik zag hem op je tom.
Ja.
Leg je hem dan op je tom of kan die ook op je snare of ook op je floor?
Nee, ik heb hem altijd op mijn tom en mijn floor tom.
Ja, dus je rectum en je floor tom.
Ja, en je zou het in principe ook op je snare drum kunnen doen. Alleen bij je snare is het vaak toch net anders, omdat je daar een ander soort klank uit wil krijgen dan je toms. Want je gebruikt de demping vaak om de sustain wat korter te maken. Dus de lengte van de tom,
ja,
van de toon. Of je wil toch net iets meer laag of het wat droger laten klinken. En de snare mag soms echt wel zingen. Dus als hij echt open moet klinken of moet echt zo die king dat hebben, dan ga je niet een doekje erop leggen.
Nee, overtoon, dat mag ietsjes meer op een snare dan op een tom.
Ja.
Dus
ja,
je gebruikt hem deels voor om de overtoon er een beetje uit te halen.
Ja.
En een beetje de resonantie wat korter
te hebben. Ja, ik heb die set van mij die ik bij Tape gebruik, die Sakai, die heeft heel veel toon in die ketel zitten. Ja. Dus het is best wel, en ik heb allemaal coated verder erop, dus het is allemaal best wel droog. Maar het is gewoon te veel toon als ik dat niet demp. Dan is het, en dan neemt het ook qua geluid gewoon te veel ruimte in. Dus dan wil ik wel die toon, maar gewoon kort. Dus in plaats van toem, wil ik gewoon toem, dat zeg maar. Ja,
precies. Ja. Je werkt ook in een drumwinkel, Drumland in Amsterdam.
Ja.
Is dat iets waar je heel veel meer hebt geleerd over setup en nou ja...
Jawel, ik heb daar veel geleerd over gewoon spullen. Dus je kent altijd wel een beetje de filosofie achter een vel. Of waarom een coated en waarom een dubbellaags of waarom juist niet. Maar als je in zo'n winkel werkt, krijg je die vellen elke week zo vaak in je handen gedrukt. En dan moet je elke keer dat op set zetten. En elke set klinkt ook anders. Dus je leert gewoon heel snel hoe dat ze dingen reageren. En dat heeft mij heel erg geholpen met hoe ik wilde klinken zelf.
Ja.
Je luistert gewoon vaak naar de drummers die je vet vindt vanuit vroeger. Wat ik ook zei, Dave Grohl, Taylor Hawkins, dat gasten. Nou, het zijn gewoon rockdrummers, gewoon hard. Weet je wel, die speelden dan veel op Siljan en zo. Dat soort dingen. Daarom ben ik dat soort spullen ook gaan gebruiken. En toen ik op het consortium zat en veel meer soort perceptie en toonontwikkeling kreeg, dan ga je ook je eigen smaken ontwikkelen. En als je dan uiteindelijk ook nog eens leert hoe je dat moet doen met spullen, ja, dan is 1 in 1 is 2. Dat is fijn om te leren. Dus dat heb ik wel echt geleerd op werk. Ja.
Dan kan je echt alle kanten op.
Ja. Ja, en dan is het nog steeds altijd een zoektocht. Want en dingen zijn ook altijd weer veranderlijk. Soms vind je iets mooi en dan vind je het in één keer niet meer mooi. Ja, dat kan ook.
Ja, nee, ja. De smaken veranderen ook op een gegeven moment. Ja, ja. Daarom. Oké. Indian Eskin, dat is ook een band waar jij voor drumt sinds 2019 zo ongeveer.
Nee,
in 2019 korter. Mochten jullie het voorprogramma doen.
Ja.
En daarna ben jij gevraagd om in de band te gaan spelen. Zullen we eerst even een klein stukje luisteren?
Ja, is goed.
De vorige drummer van Indian Eskin, die is ook al een keertje langs geweest. Verre kunst.
Ja.
Je hebt zijn stoeltje ingenomen.
Ja.
Drum nu natuurlijk bij Van Dikhout. Maar ik heb het met hem ook over deze band gehad. Maar als je deze vergelijkt met Tape Toy, ietsjes donkerder.
Ja, wat donkerder. Iets meer riff, based, denk ik.
Ja.
En voor mij als drummer een hele andere benadering, omdat... Zij waren eerst met de vorige bezetting met Ferry ook een band. Zoals bij dat, denk ik, zij met Tape Toy echt zo. Met z'n viertjes. En als je dan... Ik ben later ingestapt, dus dat is toch anders.
Ja.
Dan. Maar het gekke band, hoor.
Ja. Zeker. Maar dat voelde anders voor jou? Of klonk het daardoor anders? Moest je wennen aan...
Ja, zeker. Het is gewoon, ik kende de band al langer. En vond het toen echt al te gek. En wij hebben toen met Tape Toy inderdaad in 2019 support voor hun gedaan. En toen vanuit die situatie is dat balletje een klein beetje gaan rollen. Wij kenden elkaar allemaal ook wel een beetje buiten de bands om. Ja. Dus iedereen kende elkaar wel. En toen in 2019 of 2020 kwam corona. En toen zijn zij een beetje uit elkaar gevallen of gegaan. En Machino, de zanger, is altijd doorgegaan. En hij schrijft en produceert ook samen met iemand. Maar veel van die bijna zijn muziek allemaal zelf.
Ja.
En toen heeft Ferry nog wel wat shows gedaan ook daarna. Maar die kon dat volgens mij gewoon niet meer combineren ook met Van Dikhout. En toen heeft hij wel ook een keer aan mij gevraagd. En bij hun laten vallen van, hey, misschien is het een idee als jullie Mark vragen of hij dat zou willen doen. Dus toen, dat is begin vorig jaar geweest, denk ik. Ergens zo rond, ik denk ongeveer een jaartje geleden dat ik gebeld werd hierover.
Dus, ja.
Ja.
Nou, tof. En nu gewoon een mooie band erbij om ook mee op te treden.
Ja.
Je noemde zijn naam al, Chino, die de zanger, schrijft veel van de muziek, produceert het ook. Ja. Drumt het ook in.
Ja.
Dus er zit iemand anders in de band die ook kan drummen, die jouw partij ook bedenkt.
Ja.
Hoe is dat? Want ben je aan het optreden en dan kijkt hij naar je. En dan,
Nou, het is sowieso een rare perceptie dat ik ben natuurlijk op de kruk van Ferry gekomen. Zo voelde dat in het begin al. Ja. En te gekke drummer vind ik hem. En dan heb je sowieso al, ik had heel erg gevoel, oké, ik ga nu op die plek. En je wilt dat ook je eigen maken. Maar er is al veel muziek. En dan is er een andere drummer die dat live gespeeld heeft. Maar het is ook nog gemaakt door iemand anders die dat ingedrumd heeft. Die ook heel anders speelt.
Ja.
En omdat hij dat produceert en maakt, klinkt het ook heel erg als Indian Asking. Dus dan, voor mij voelde het in het begin, ik vond het super leuk. Want ik moest er echt heel erg induiken. Of dat wilde ik gewoon heel erg graag doen. Dus je gaat eerst gewoon, je wil die liedjes gewoon eerst helemaal van binnenste buiten kennen. Dan hoef je niet meer na te denken over wat de vorm van het liedje is. Maar dan kan je echt gaan spelen. En dan moet je die benadering gaan zoeken. En dat is een heel interessant verhaal. Omdat je bent, of ik in ieder geval, eerst ook een beetje zoekende van hoe het was. En wat daarvan moet blijven. Maar mag ook wel. En dat heeft Chino ook altijd vanaf het begin af aan gezegd. Jij bent de drummer nu. Dus jij drumt het. Je hoeft niemand na te gaan doen.
Nee, precies.
Doe het gewoon. Ja. Omdat jij, we hebben je gevraagd. Omdat we willen dat je in deze band speelt. Dus ga gewoon drummen. En dan komt het wel goed. Dus dat heeft hij niet letterlijk gezegd. Maar ik vond dat in het begin wel spannend. Want het is gewoon, ja, je wil het ook wel goed doen natuurlijk. Dus dat was een heel interessant proces. Ook om doorheen te gaan. En ik ben daar nog steeds volgens mij wel een beetje doorheen aan het gaan. Want ik zit nu een jaar in die band. En we hebben eind vorig jaar eerst een keer een clubtoertje gedaan. En het is super leuk. Alleen, ja, het duurt altijd wel even voordat je ergens landt. Maar ik zit daar wel ook echt op mijn plek. Ook qua drums.
Ja. En je kan langzaam een beetje je eigen sausje kwijt in die Nenskin. En nou ja,
Ferry is ook wel een beetje een hard hitter. Die kan er ook echt wel op gaan, zeg maar. Dus ja, wat dat betreft snapte ik de match ook wel een beetje als in. Maar ik vind het ook leuk omdat Tapetoy en Indian Asking is allebei hard, om het even heel simpel te zeggen. Maar het is toch echt wel anders qua benadering, qua drums.
Wat is het grootste verschil dan?
Nou, sowieso is het nog anders, omdat Tapetoy voelde in het begin natuurlijk veel meer als, dat was echt mij, dat heb ik allemaal zelf gemaakt. En in het begin, als je in zo'n band komt, voelt het nog niet alsof jij dat aan het doen bent, terwijl je het wel aan het doen bent. Maar het is gewoon een beetje een andere manier van liedjes benaderen, omdat Chino schrijft gewoon die liedjes en hij doet dat te gek. Maar het is ook, zitten wat meer lage tempo's in ook. Dat hebben we met Tapetoy wat minder. Het is allemaal best wel ook op hoge tempo. Niet alles, maar gewoon toch wel dat. En wat meer echt wel versiezels qua drums. Dus wat ik vertelde over dat ik best wel mijn drumpartijen bij Tapetoy basic begin. Ja, Chino die gaat gewoon produceren liedjes. En die is gewoon liedjes aan het maken. En die is niet per se volgens mij bezig met per se deze drumpartij. Maar die heeft gewoon een hele dikke riff gemaakt. Of juist wel een drum groove die hij vet vindt. En daar bouwt hij gewoon tracks op. Dat is toch anders benaderen ook. En ook gewoon omdat ik maak de drumpartijen niet in het begin van, ik maak ze niet zelf. Dus dan is het toch al een ander proces dan. Want je moet het dan toch eigen gaan maken. In plaats van dat je het al eigen gemaakt hebt. Omdat je het ook meegeschreven hebt.
Ja. Ja. Dat jij het niet zelf maakte en dat je dan ineens iets hoort waarvan je denkt, wat de fuck moet ik nou spelen? Dat gebeurde, heb je mij verteld, in de nummer 11. Ik kan me voorstellen als hij dit voor het allereerst aan je laat horen, dat je denkt, ja maar, wat is dit? Ja. Wat doe je?
Het is een soort reverse symbol-achtig geluid zit er overheen.
Ja.
Maar ik had een soort... Ja, soms heb je ook wel eens als drummer dat je de één ergens anders voelt.
Nou,
in een liedje.
Qua timing zit die ook heel gek.
Ja, precies.
Ja.
Maar soms heb je ook wel eens als je een liedje luistert dat je in één keer de één ergens anders voelt. En ik heb dus heel lang met deze feel gehad. Nu ik hem snap, vind ik hem helemaal niet moeilijk. Maar ik begreep hem eerst gewoon niet. Ik zat echt zo, hè, hoe moet ik dit spelen? Ik snap het gewoon echt helemaal. Dus dat een keer in een repetitieruimte. Ik echt, tjie. Wat speel jij hier, man? Ik snapte echt helemaal de ballen van gewoon. En nou, uiteindelijk lukt het dan wel. Maar dat zijn wel, dat vind ik leuk. Om daar helemaal in te gaan. En dan,
maar is dat gewoon heel vaak luisteren en kijken, hé, wat kan ik ervan maken? Of
ja, maar soms zijn dingen ook wel gewoon wat ze zijn. Soms is het bijvoorbeeld een bepaalde hoek en dan moet het gewoon zijn wat het op plaat geweest is.
Ja.
En soms kan je net iets meer je eigen jeu eraan geven.
En hoe is dat met dit?
Ja, dat is van allebei... Evenveel, vind ik. Sommige dingen zijn gewoon heel erg zo belangrijk qua hoeks of bepaalde accentjes in nummers die je echt moet pakken. En dan dat je aan de onderkant is qua kicksnare net iets anders speelt. Dus dan moet je echt wel gaan... er zit bijvoorbeeld één nummer in de set, Really Wanna Tell You. En in het refrein heb je de hele tijd een volgetrokken één op een cymbal. Maar er zit geen kick onder. De kick zit gewoon de hele tijd... op de één. Dus je speelt...
Wow.
Ja, en dat zijn dingen... Dat moet echt even vallen. Dat duurt dan eventjes, weet je wel. Terwijl het voelt natuurlijker om gewoon op dat accent ook een kick te trappen. Maar dat gebeurt
tuurlijk,
er niet.
Om inderdaad die kracht bij te geven. Ja. En ja, oké, maar die moet je even inhouden.
Ja.
En hem dan daarna meepakken.
Maar die groove moet wel de hele tijd doorlopen.
Precies, ja.
En bij Ian Asking speel ik wel bijna alles op klik.
Ja.
Ook omdat we wel dingen, soms wel dingen meelopen. En we hebben ook in de zo min mogelijk hoor. Dus echt zoveel mogelijk wel. Maar soms ook qua drumsounds die dingen meelopen of zo. Of gewoon echt een drumloopje. Die je echt soort van aangaat. En daar speel ik dan in mee, zeg maar. Dat versterkt het wel echt. Maar dat is wel, dat was ook allemaal nieuw toen ik instapte in die band.
Ja. Ja, precies. En zo'n fill die je dan ineens hoort en die je dan moet gaan spelen. Ja, hij is wel cool. Maar hoe speel je hem live? Lijkt hij dan heel erg op...
Ja, we spelen hem dus live niet meer. Deze track.
En dan houdt het op.
Ja, dus, maar ik speel hem wel echt nu zoals hij op de plaat zit. Dus de fill is eerst een open hi-hat met een bezem. Dus tsch.
Ja.
En dan snare hits. En dan heb je een soort offbeat. Kutskatskum. Maar het is heel raar als je het hoort. Soort van, maar er zit een soort kleine pauze in. Dus het voelt dan als een soort hiccup ook als je het speelt.
Ja, dat is het inderdaad. En qua tellen hebben we nog één keertje. Hij begint ook niet strak op de 2.
Hij zit tussen de 2 en de 3.
Ja, precies. En als hij eindigt ook weer... Je eerste in de ritme is ook niet de 1.
Ja, de bassdrum waar die op komt, is weer de 1. Dus de snare, want hij speelt tadish. Dus een soort van...
Dus die snare, die zit er nog net voor.
Viet en te.
Ja,
en dan
precies.
Komt de... Ja.
Ja, dus je hebt eerst de snare en dan...
Ja. Eén, daar zit hij.
Mooie film wel. Het is een leuke film. En als je die live gewoon kan rocken. Het is wel een tof stukje toch. Dan.
Ja.
Jammer
dat
hij er niet meer in zit.
Ja, gaan we vast wel spelen hoor.
Ja. Kom weer een keer. Succes bij optredens met
Indie Maskin.
En met Tape Toy uiteraard ook. En dank voor je komst, man.
Ja, jij bedankt.